Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp organisatie Alpha Accountants en Adviseurs.
MVO, duurzaamheid, circulair, energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in de doolhof. De podcast Elise in MVO-land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Martijn Jongeboort is duurzaamheidsmanager bij Swinkels Family Brewers. Hij stond aan de wieg van de zelfontwikkelde Swinkels Circularity Index. Een model om naar een 100% circulair bedrijf te ontwikkelen met het oog op de volgende generatie. Het meet de duurzame vooruitgang van het bedrijf op 12 criteria. Deze data worden verwerkt tot een integrale rapportage en gecontroleerd door de accountant. Daarmee is Swinkels in de basis klaar voor de nieuwe EU-wetgeving, de CSRD, die op 1 januari 2025 ingaat voor het grotere MKB. Het zal slechts een kwestie van tijd zijn voordat de CSRD bij de rest van het MKB terechtkomt. Wat en hoe Swinkels dat gedaan heeft, hoor je in deze podcast. Goedemorgen Martijn, leuk dat je
hallo,
hier bent.
Hallo, ja. Hallo. Leuk jou te spreken.
Ja, nou stel jezelf voor alsjeblieft.
Nou ja, mijn naam is Martijn Jungebert. Ik ben inmiddels 28 jaar in dienst bij Swinkels Family Brewers, bekend onder andere van Bavaria. En de laatste 10 jaar daarin verantwoordelijk voor duurzaamheid. En dat ook weer in de breedste zin van het woord. En ik zei al, mijn grootste hobby is water daarbinnen. Maar de laatste tijd vooral is zeg maar onze doelstelling circulair ondernemen worden. Dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn.
Ja, dat vind ik zo mooi, hè? Want circulair is was natuurlijk, er is een hele ontwikkeling gaande. Dat kan je ook zeggen na 10 jaar in duurzaamheidsland. Eerst was het MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. En circulair denk ik, ja, dat had ik al een paar jaar geleden. Dan kan je echt niks meer verbergen. Dat stimuleert transparantie. En daarover gesproken weet ik dat jullie de Swinkels Circularity Index hebben ontwikkeld. Nou, klinkt fantastisch. Vertel ons meer.
Ja, het klinkt fantastisch, maar voor ons is het ook fantastisch. Ja, wij willen ons bedrijf mooier doorgeven aan de volgende generatie. Dat is zeg maar onze purpose, daar komen we ons bed voor uit. En hoe doe je dat? Nou, we hebben eigenlijk afgesproken, dat doen we door een circulair bedrijf aan te bieden aan de volgende generatie. Nou, dat gezegd hebbende, dan moet je dus nagedenken, wat is dat dan, een circulair bedrijf of circulair ondernemen? We hebben een onderzoek naar gedaan, toch 5 jaar geleden. En toen kwam je op 100 verschillende definities uit, maar eigenlijk niet eentje die eigenlijk bij ons bedrijf paste. We hebben onder andere de Ellen MacArthur Foundation hebben gekeken, we hebben naar de World Business Council for Sustainable Development gekeken, en daar hebben we elementen uitgehaald, maar vooral de Ellen MacArthur Foundation die was wel inspirerend. Ja. En hebben we gezegd, nou we gaan ons eigen model daarvoor ontwikkelen. En dat gaan wij toepassen voor onze eigen organisatie. En het moet zo zijn dat er op een getal uitkomt, we kunnen wat doelstellingen aankoppelen, en uiteindelijk dus naar die 100% circulair voor de volgende generatie. En nou, dat geschiedde. Dus we zijn nu een kleine 5 jaar bezig. Van de laatste 3 jaar echt rapporteren we er ook op. En afgelopen jaar zaten we op 56% circulair. Volgens onze eigen aanpak dus. En we moeten naar 75% in 2025. Ik noem eigen aanpak. Het is niet zo dat we ons eigen vlees keuren. Daar hebben we een accountant voor.
Ja.
Dan zie je het terug in ons jaarverslag ook, dus die kijkt daar ook naar. Dus het getal van 56 is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er zit een heel systeem onder, waarin heel veel afdelingen en collega's en dus ook de accountant bij betrokken is.
Ja, nou, daarover gesproken zeg maar, want in die transparantie of in dat bereiken van die 56% en straks 75%, daar zitten criteria, meetpunten onder, zoals je al noemde, maar kan je ze concreet maken? Want ik denk dat we daar allemaal wel nieuwsgierig naar zijn.
Ja, ik denk dat dat wel de essentieel is. Als je zo'n model hebt en je maakt het niet concreet, dan blijft het een wassen neus, denk ik.
Ja.
Dus wat hebben wij gedaan? Dat model bestaat uit 12 onderliggende programma's. Eigenlijk kijken we waar gaat het bedrijf in. Van inkoop gerelateerd, bijvoorbeeld aan verpakkingen en aan grondstoffen.
Ja.
Wat doen we ermee? En dat bijvoorbeeld over energie- en watergebruik. En wat gaat het bedrijf uit? Dan heb ik het in ons geval bijvoorbeeld over afvalwater en koopproducten. Zo hebben we dus 12 programma's. En elk programma heeft zijn eigen programma-eigenaar met eigen doelstellingen en eigen KPI's. En dat zijn mensen die in het verleden ook wel met duurzaamheid bezig waren, maar nu dus heel nadrukkelijk betrokken zijn. Het begint ook bij onze CEO overigens. Hè, die die zegt, jongens, dat is leuk, wij gaan dit doen, maar ik eis van jullie ook dat je echt een daadwerkelijke bijdrage levert. En dan worden mensen ook, nou, afrekenen is niet het juiste woord, maar ze hebben ook al persoonlijke doelstellingen om die programma's te realiseren. En het zijn mensen uit heel de business. Dus het is, je gaat van marketing, sales, inkoop, productie, technologie, allerlei, noem het maar even, soorten collega's zijn daarbij betrokken. En dat maakt het model ook heel sterk.
Ja, en als je het dan over jezelf hebt, wat is, want je zei al, de CEO eist en je wordt erop afgerekend tussen aanhalingstekens. Dus wat is dan jouw KPI?
Ja, mijn KPI is eigenlijk om dat hele proces, zeg maar,
ja?
Gaande te houden.
Okay.
Dus al die mensen moeten leveren, die moeten bijdrage leveren, die moeten ook creatief zijn. Dus ik bewaak het proces. Maar daarnaast is denk ik een heel belangrijke rol voor mij is stimuleren en motiveren.
Ja.
En dat zit heel dicht tegen de cultuur van ons bedrijf aan. Hoe kun je daar maximaal gebruik van maken? We zijn een familiebedrijf. En onze normen en waarden sluiten eigenlijk al een beetje als vanzelf aan bij het begrip circulariteit. Dus ik zet daar zwaar op in. Ik spreek veel met mensen. Alle nieuwe mensen die krijgen van mij een onboardingsshow.
Wauw. Wat doe je
dan? Dan ga ik echt met ze in gesprek. En dan zijn ze vaak echt... als ze hier komen werken, hebben ze dan vaak wel op de website gekeken. Maar dan zijn ze toch vaak verbaasd over wat we doen en hoe we het doen. En hoe ze er ook bij betrokken gaan worden.
Oh ja, want een show klinkt een beetje als... show, zeg maar. Een beetje glamour en glitter. Maar dat is het niet. Het is gewoon echt de diepte in, de breedte in...
Ja, maar wel op een interactieve manier.
Interactief, ja. Heel
ja, mooi. Dus het is niet dat ze achterover leunen en dat ik een verhaal hou van 3 uur. Nee, ze moeten ook aan de slag. Ze moeten aangeven wat ze zelf belangrijk vinden. En we doen dat pas nadat ze al een aantal weken of maanden al bezig zijn. Dus ze hebben ook al wat informatie uit de omgeving gekregen. Wat vinden ze daarvan? En ik vind het belangrijk om juist van nieuwe mensen, het zijn vaak jonge mensen, te horen van ja, wat vinden jullie nu belangrijk? En vinden jullie dat vanuit jullie, zeg maar, achtergrond, dat wij er als bedrijf voldoende aan doen? Dus zo krijg je heel veel interactie. Dat bedoel ik eigenlijk met show.
Ja, nee, gaaf. En dat is een soort van stekeldialoog, afval de wetten, zeg maar. Leuk en inspirerend en heel veel informatie die bruikbaar is, denk ik.
Ja.
Mooi tip.
Ja.
Maar nog even terug naar die 12 programma's en die concrete KPI's. Want ik probeer nog even ook voor de luisteraar, van jezelf heb je het verteld, maar stel, ik ben... water zei je al, water vind ik belangrijk. Is water een van die programma's? Denk het wel, hè?
Ja,
okay.
Ja, er zijn twee onderdelen. Het ene heet watergebruik. Hè.
Het
water dat we nodig hebben om ons heerlijke bier te maken.
Mm-hmm.
En dan blijft water over wat we moeten schoonmaken. Dus er zijn twee verschillende KPI's. En daar zijn dus ook mensen voor verantwoordelijk. En die moeten twee dingen doen. Die moeten bewaken dat we het watergebruik in de brouwerijen en mouterijen, dat steeds beter wordt, steeds efficiënter. Dus steeds minder water nodig hebben om hetzelfde eindresultaat te behalen. Dat is één ding. Maar we kijken ook naar wat er internationaal voor ontwikkelingen zijn op het gebied van water. Bijvoorbeeld, we hebben een brouwerij in Ethiopië. Is droogte daar een issue? Ja, ik zou zeggen van wel. Het valt in de omgeving van de brouwerij, dat valt het wel mee. Dat betekent ook dat we kijken, en dat is KPI is daadwerkelijk zo opgebouwd. Dan zit je in een gebied waar water schaarste is. Wat doe je dan bijvoorbeeld met je afvalwater?
Ja.
Dus wordt het afvalwater daadwerkelijk ingezet, lokaal, om boeren te helpen bij irrigatie van de akkers of het vee van drinkwater te voorzien?
Ja.
Dus daar hebben we ook een soort model voor, wat een onderdeel is dus van onze index, om te kijken hoe ver ze daarin staan.
Ja, heel mooi, want dit is, wij hebben een boek geschreven over meervoudige waardecreatie. Staan jullie ook in als winkels zijnde, hè? Dus dat weet je ook. En dat is eigenlijk de basis straks van de nieuwe wetgeving, de Europese wetgeving, de CSRD. De Corporate Sustainability Reporting Directive, even uitgelegd. En dan, een van die dingen is dat je over alle kapitalen, dus over alle impact moet gaan rapporteren. En het andere is ook dat je niet meer alleen naar je eigen bedrijf mag kijken, maar dat je het ook in de keten of in je omgeving moet brengen. En dat doen jullie dus heel erg mooi. En ik ben ook wel benieuwd wat dan de mensen in Ethiopië, jullie partners, zeggen over jullie inspanningen. Want als ik je zo hoor, dan ben je met iedereen in contact, dus ook met hen. Wat zeggen zij dan van jullie?
Ja, die zijn heel gelukkig met ons daar. En dat doe ik ook letterlijk zo.
Ja.
Het is natuurlijk niet te vergelijken in Ethiopië met de situatie in Nederland of in België of andere landen waar we actief zijn. Daar zie je dat de omgeving zich heel sterk ontwikkelt door de aanwezigheid van de brouwerij. En water speelt daar een hele belangrijke rol in. We hebben vanaf het begin gedaan, we zitten daar nu zo'n 10 jaar. En vanaf het begin steeds dat water beschikbaar gesteld. Maar dat doen we ook met elektriciteit en dat doen we ook met bijvoorbeeld met Boston. Dat is een reststroom uit de brouwerij. Dat is uitstekend veevoer. En dat gaat ook naar diezelfde families die rondom de brouwerij wonen. En we praten veel met die mensen. We halen ze daar 1 of 2 keer per jaar allemaal naar de brouwerij toe. Dan kunnen ze lekker eentje drinken en dan gaan we de dialoog aan met ze. Er gaan een aantal mensen, een aantal van mijn collega's daar, ik ben er ook eentje bij geweest, het gesprek aan met die mensen, wat vind je nu belangrijk? Daar komen dus dingen uit. Aan de andere kant hebben we dus ook heel veel mensen die graag bij die brouwerij komen werken.
Ja,
en die heel erg betrokken zijn.
Dat
werkt naar elkaar toe heel erg goed.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Dat ik ben, ik denk 10 jaar geleden in Ethiopië geweest. Ik heb veel armoede gezien, maar dat was toch wel echt het toppunt. En ik ben bij in de bloemenbusiness geweest. En dacht ik, oh mijn god, weet je wel. Want in vergelijking met de zorgvuldigheid die jij nou vertelt, zeg maar. En wat zij daar dan meemaken. En de ziektes die dat tot gevolg heeft.
Ja, ik ken de verhalen, ja.
Ja, ben ik blij om te horen dat jullie daar heel anders over denken en in handelen.
Ja, maar, zeker.
Mooi dat je daar ook geweest bent. Dan weet je ook hoe die Afrikaanse cultuur zo anders is dan hier. Ook, hè? Dat vind ik ook altijd mooi.
Niet te vergelijken. Maar het is wel heel mooi om te zien hoe dan die ontwikkeling daar plaatsvindt. Ja, ik kan daar heel veel verhalen over vertellen.
Ja, we hebben een half uur, dus we gaan eigenlijk door. Hè? Want we hadden het net over de nieuwe wetgeving die eraan staat, die rapportageverplichting. Ik vertelde al even heel kort. Wat dat is, wil jij daar nog op aanvullen? Van wat jouw idee is bij die CSRD, die nieuwe wetgeving vanuit de EU?
Nou ja, wat ik erop aan wil vullen is dat. Wij rapporteren al een tijdje, we hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Dus laat ik zeggen, ik ben er niet bang voor. En ik hoor er om me heen wel eens van: oh, wat komt er nu toch allemaal op af?
Ja.
Ik denk dat stap 1 is dat je er niet bang voor moet zijn.
Nee, hè? Gewoon gaan doen ook, hè?
Dat is veel meer, ja. Ja.
In kaart brengen. Dat is het eigenlijk één, hè? Weten wat
wij hebben natuurlijk al jaren geïntegreerd verslag. En ons eerste geïntegreerde verslag was, denk ik 7 jaar geleden, was het financiële en het mbo-verslag bovenop elkaar leggen en een dikke mythe erin. En zo is het begonnen.
Ja.
Maar dat ontwikkelt zich. Dus wij zijn er eigenlijk al helemaal klaar voor. Dus ik ben er helemaal niet bang voor. Maar dat hoeft dus ook niet. Je moet gewoon je eigen keuzes erin maken en je eigen stappen daarin zetten.
Ja, dat is wel mooi dat je dat zegt, want ik denk de mensen die dit misschien luisteren, die hebben nog geen rapportage of ze rapporteren wel, maar denken, oh verschrikkelijk. Tenminste, dat is vaak wat ik terug hoor. Hè. Hoe ervaar jij dat en heb je een aanmoediging voor deze bedrijven die het nog niet doen? Waarom dat het toch relevant zou zijn om ermee te starten?
Ja, je zegt wel mooi hoe verschrikkelijk, hoe erg kan het zijn. Als je inderdaad nu besluit, ik ga nu een jaarverslag maken volgens die richtlijnen over het afgelopen jaar. En dan is het jaarverslag zeg maar een soort kunstje geworden, wat verplicht is. Maar er zit natuurlijk een heel traject voor. Eerst zal je organisatie daar voor moeten ingericht zijn. Je moet beleid hebben. Je moet een CEO hebben die ondersteunt. Hè. Wij zeggen altijd Peer Swinkels. Die gaat overal op het kratje staan en die bekondigt de boodschappen. Het is niet zo dat het van een van mij afkomt. Nee, alle collega's die doen dat. We hebben een heel model ontwikkeld, zoals we het net over gehad hebben. Dat is maatgevend voor de inrichting van het verslag. Dus het verslag volgt eigenlijk de ontwikkelingen van het bedrijf.
Ja.
En dan bedoel ik ook, daar moet je er niet bang voor zijn. En dan komt het ook vanzelf goed. Als het andersom is, dan heb je wel een probleem. Hè? Als je het als een verplicht onderdeel ziet. En wat moet ik nog gaan organiseren om het verslag te kunnen maken? Nee, het is precies andersom.
Ja. Nou, ik zit heel al op je lijn en ik denk als je het dan ook in de lijn volgt zoals jij dat vertelt, dan is het bijna kicken denk ik, dat je kan zien, jeetje, weet je wat, hebben we veel gedaan in dit jaar. Want ik wou zeggen, hoe vaak maak je nou echt de balans op, het financiële balans wel en je producten misschien ook wel, maar niet de balans van daar stonden we op persoonlijk purpose vlak, zeg maar. En dat, nou, nu staan we hier, weet je. Dat is toch een mooie foto-opname, zou ik het bijna zeggen.
Nou ja, zo moet je het eigenlijk ook zien. Dat klopt, ja. En zo starten we ook elk jaar. Hè. We beginnen een keer in september. Je hebt al een paar maanden rust. Hè. Nu zijn we het aan het afronden.
Ja.
Een paar maanden rust en dan begint het weer. Maar dat is ook vaak, inderdaad, zoals jij zegt, de leukste stap. Hè? Wat speelt er nu binnen ons bedrijf? Wat zijn de belangrijke thema's? Wat speelt er bij onze stakeholders? Hoe kunnen we dat mooi samenbrengen? Welke mooie projecten hebben we gedaan? En dan is het gewoon leuk om daarover te praten alleen al. Maar uiteindelijk ook over te rapporteren.
Ja, hè?
Ja.
Ja, ik moet nog even zeggen, ik weet niet of die in het rapport staat, hoor. Maar ik zat net nog even het filmpje te kijken van La Trappe en de G-Star.
Ja.
Zo gaaf. Nou ja, misschien kan jij er iets over vertellen, maar dan denk je even, ik kan me voorstellen dat soort pareltjes ook heel leuk zijn om mee te nemen in een verslaglegging. Dat is dan een klein dingetje, maar dat is zo leuk eigenlijk.
Ja, nou ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld van de koningshoek in dit geval. Hè. En het klooster wat natuurlijk bij betrokken is bij de brouwerij daar. Ja, dat geeft ook aan dat iedereen ermee bezig is. Dus het geldt, mensen op het hoofdkantoor, mensen in de productie. Mensen bij de kleinere brouwerijen, bij het klooster en met name ook het klooster zijn er heel erg mee bezig. En dan is het wel grappig dat ze allemaal denken aan het begrip circulariteit. Hè. Die focus daarop is echt goed ingedaald bij iedereen.
Ja.
En dit is een heel mooi voorbeeld ervan, ja.
Ja, en nog even voor de luisteraars, nou, kijk vooral ook even het videootje erbij. Ik zal de link toevoegen aan deze podcast, dan zie je een... Ja, een priester, zegt dat goed?
Ja,
een priester.
Ja, een priester, dus een pater.
Een pater, ja. In een mooi habit. Ik zal verder niet de cliffhanger verspillen, maar het is gewoon een mooi filmpje van een minuut. Kijk het en dan voel je ook dat het helemaal doorcijpelt, zeg maar, die circulaire index van Swinkels. Die zijpelt ook door naar de communicatie buiten, maar ook in de samenwerkingen en de onverwachtheden. Ja. En door het zo aan te pakken, denk ik ook dat je heel veel mooie dingen op je pad komen die je van tevoren niet kunt voorspellen, toch?
Ja, nou, dat is denk ik wel, het is ook wel mooi dat je dat zegt. Ik zat gisteravond toevallig met alle boeren om de tafel. Dat doen we een paar keer per jaar. We hebben een heel mooi project, het Boer Bio Water. Waarin we het water zeg maar, van de brouwerij, het restwater zetten we in, wat ik straks zei, hè, voor de boeren. En ook het grondwaterniveau hoger te krijgen. En we lopen een beetje tegen de grens aan nu. Dus we hebben gisteren te brainstormen wat we allemaal zouden kunnen doen samen. Okay. En dan spat het enthousiasme ervan af.
Oh ja, gaaf.
En dan heb je hele fanatieke boeren die op alle mogelijke manieren aan water proberen te komen. En maar het ook op een goede manier in willen zetten. Die naar andere teelten willen gaan kijken. Die de samenwerking met de overheid opzoeken.
Oh ja,
en
wat
ze gisteren zelf zei, dat ze van tevoren niet hadden gedacht. Dat ze op zo'n goede voet met het waterschap zouden komen.
Oh ja, maar dat is mooi. Dus dan zijn jullie soort
verbinder.
Ja, dan zijn jullie eigenlijk een motortje achter een nieuwe, nou ja, nieuwe samenwerking. Vernieuwde samenwerking. Het is geen nieuwe samenwerking.
Ja,
maar,
ja dan zie je dus dit geval bij het waterschap, ook bij de gemeente, bij de provincie. We zijn niet meer tegenover elkaar, we staan echt allemaal met de neus dezelfde kant op. Dat is heel mooi om te zien.
En dan kan je ook zoveel bereiken en dan inderdaad, dan zit je in een flow en in plaats van dat je elkaar tegenwerkt, werk je met elkaar mee. Hè? Dus dat wat mooi, wat een bepaalde visie kan doen als dat aanslaat bij anderen. Ja.
Ja.
En want, nou ja, misschien dan ook wel kritisch, ik weet ook van andere biermerken dat water een punt is. Vind je dan echt dat jullie het anders aanpakken of is dat ook wel vergelijkbaar?
Ik denk dat je kunt zeggen dat bij alle brouwerijen water wel belangrijk is.
Yeah.
In ieder geval bij de grotere brouwerijen. We zien allemaal wel het belang daarvan in. En iedereen kiest daar wel andere accenten in.
Okay.
Maar bij ons Boer Bio Water project, dat het heel erg zeg maar, binnen de doelstelling van circulariteit ook past. Hè. We brengen het water terug in de bodem.
Yeah.
We sluiten de cirkel eigenlijk. Je hebt zo'n begrip als water stewardship, waar een aantal brouwerijen mee bezig zijn. Nou, daar komt hetzelfde element eigenlijk ook weer terug. Dus dat je echt met water en omgeving aan de slag gaat. Anderen die focussen heel erg op het watergebruik.
Ja.
Dus je zo weinig mogelijk water gebruiken, maximaal water besparen.
Ja, dus iedereen doet daar wel zijn ding in, zeg maar, inmiddels.
Dat is wel leuk om te zien. Ja. We wisselen ook die ervaring uit. Dat maakt het ook wel sterk.
Ja, dat is dus de bierbrouwerijen onderling. Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Want het is natuurlijk helemaal niet van deze tijd dat je met z'n allen zo over je eigen oplossingen gaat zitten.
Nee, het tegendeel.
Dat je het afhoudt. Nou, en nog even terug naar de CSRD. Hè? Want daar moet het een en ander ook veranderen in de boekhouding voordat het naar de rapportage komt. Hoe is dat bij jullie gegaan? Hoe gaat dat? Want finance en accounting afdelingen zijn soms best wel een beetje gesloten. Die doen het op hun eigen manier. En die willen het vooral feitelijk. En ik hoorde je net al het woord creatief noemen, zeg maar. Dus de CEO eist creativiteit. Nou, ik weet niet of dat per se bij die afdeling past.
Dus wel.
Ja, leuk. Nee, vertel.
Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk ook op een andere manier naar die afdeling, totdat we echt samen gingen werken.
Oké.
En er zitten ook gewoon collega's die het onderwerp gewoon heel erg leuk vinden. En die zelf naar mij toe komen, van wat kan ik persoonlijk bijdragen? Die hebben zelf ook zonnepanelen op hun huis liggen en die zijn ook met hun kinderen bezig, hoe kan ik voor een betere wereld zorgen? Ja. Wat dat betreft verschillen finance mensen niet van, laten we zeggen, duurzaamheidsmensen. Dus je moet ze zeker niet in een hokje plaatsen.
Ja, foei. Hè?
Sorry. Dus ik heb hele leuke allemaal finance collega's.
Ja. Ik zei sorry alle finance mensen die luisteren. Ja.
Dus ik heb hele leuke finance collega's die ook heel betrokken zijn. En een hele duidelijke rol ook hebben. We hebben wel gezocht naar elkaar van hoe kunnen we elkaar versterken.
Ja.
En bijvoorbeeld bij het uitvragen van data, bij verschillende bedrijfsonderdelen, en het verzamelen daarvan, het consolideren van die data, de controle daarop, die ogenprincipe, wat dus een accountant allemaal graag ziet, ja, dat kun je prima regelen met je finance collega's.
Ja.
En als ze dan ook nog echt oprecht geïnteresseerd zijn in de materie, en dat zijn ze dus, ja, dan heb je een hele leuke samenwerking te pakken.
Nou ja, en de informatievoorziening wordt daardoor ook, lijkt mij, veel beter. Want zij hebben een bepaalde expertise. Ja. En ja, je smelt het samen. En 1 plus 1 is 3. Ja.
Ja, nou ja, precies dat.
Ja.
Ja.
En,
ja.
Ik zit nog even te denken. 3 dubbele boekhouding. Weet jij wat dat is? Of kun je daar iets over vertellen?
Ik heb er nooit echt in verdiept wat dat nou precies betekent, maar wat ik net schetste, zeg maar. Ja. Hè? Dus het verzamelen van die data, het consolideren, de controle op het traject.
Ja.
De afspraken, de procedures die eronder liggen. En eigenlijk het 4-ogen-principe. De een rapporteert, de ander controleert. Dat is eigenlijk bij finance zijn dat normale procedures. Voor MVO-data was dat niet het geval. Maar is wel heel makkelijk op aan te sluiten. En zo hebben wij het ook ingericht. Hè? Dus de manier van het verzamelen en rapporteren van data is eigenlijk in lijn met wat met financiële data gebeurt.
Ja, maar dan heb je het nog vanuit je eigen processen. Hè? Maar volgens mij is de bedoeling dadelijk ook. Dus wat is de impact van mijn bedrijf op de omgeving? En wat is de impact van de omgeving op mijn bedrijf? Die wisselwerking, herken je die al in jullie data en financiële analyses?
Eigenlijk zou je dan eigenlijk je impact vertalen naar geld, zeg maar.
Ja, dat is
het. We hebben in ons jaarverslag een model gepubliceerd over de impact. Nou, dat kan ook wel wat beter en wat scherper. Je kunt het makkelijk vertalen naar het aantal mensen wat werkt en wat je omzet is. Dat zijn de gangbare data, zeg maar. Daar zijn we nog wel een beetje zoeken in, hoor.
Ja, nou ja, daar komt misschien ook wel meer duidelijkheid in straks. Ja. Als die wet helemaal in detail bekend is.
Dat is absoluut nog niet duidelijk wat er nou precies mee bedoeld wordt.
Nee. Was gewoon benieuwd om, omdat je zei van ja, we zijn er niet bang voor. Dacht ik, neem je dat al mee? Want dat zou al heel anders zijn. Nou ja, dat is al heel nieuw, zeg maar.
Ja, op zich wel. Ja. Ja. Ja, dus een aantal financiële parameters hebben we wel. Maar welke nou precies gevraagd gaan worden,
dat weet ik niet.
Nee.
En het klinkt als, jij zit er ook heel relaxed bij, hè, van ik heb het eigenlijk wel onder controle. Zo begon u ook een beetje, want ik ben er niet bang voor. Maar wat is jouw uitdaging dan voor de komende 3 jaar? Wat is iets waarvan je denkt, oeh, dat gaat me echt wel, dat wordt hard werken.
Dat op zich, daar ben ik ook wederom niet bang voor, hè.
Nee, heel gelukkig niet, dat hoort er ook bij.
Nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat we ook als bedrijf de juiste keuzes gaan maken. En dit is een nieuwe Europese richtlijn die jij noemt, CSRD. Er komen er ongetwijfeld nog veel meer. En dat moet het wetgeving, er komen ook, laten we zeggen, vrijwillige initiatieven. Science-based targets is er zo eentje. Dus er komt heel veel op ons af en we moeten daar de juiste keuzes in maken. Nou, wij houden onze focus op circulariteit. Dat is de kracht van onze aanpak, van onze duurzaamheidsaanpak in het algemeen. En die moeten we vast zien te houden. En ons niet af laten leiden, is dat misschien niet het juiste woord, door alles wat er van buitenaf op ons afkomt. Wij blijven onze focus houden op circulariteit. En dat, denk ik, is ook de kracht van ons bedrijf. Ja. Maar dat is tevens ook wel de uitdaging om die focus daarop vast te kunnen houden. Dus niet zeg maar, wegzakken in verplichte winkelering, laat ik het dan zomaar zeggen. Maar vooral van je eigen kracht uitgaan.
Nou, ik vind dit al een hele mooie tip. En dat is ook wel wat wij altijd meegeven. Of ik, als ik een bedrijf mag begeleiden. Van ja, je, alles is belangrijk. Hè? Het hangt ook allemaal samen met elkaar. Maar uiteindelijk kan je de wereld niet redden.
Nee.
In je eentje. En is het heel belangrijk om daar keuzes in te maken. Want anders is alles versnipperd en doe je niks goed. En raak je gefrustreerd, want er komen geen resultaten. En we zijn nou eenmaal resultaatgericht. Dat vinden we fijn als ondernemers zijn.
Ja, precies.
We zijn al bijna aan het einde van deze podcast. Dus ik vind het een heel leuk gesprek. Ik zou nog 100 vragen hebben aan jou. Maar goed, dat gaat nu niet. Ik zou het wel leuk vinden als jij nog een mooie, verrassend makkelijke tip over impact hebt om mee af te sluiten.
Ja, ik heb ze eigenlijk al een beetje genoemd. Mijn eerste is, ben vooral niet bang op wat er allemaal gaat gebeuren.
Ja.
Blijf dus heel dicht bij jezelf, bij je eigen cultuur. En gebruik dat om te communiceren en te rapporteren.
Ja, mooi.
Dat is denk ik de belangrijkste boodschap. En als je dat gewoon goed doet, dan volgt de rest.
Ja, dat is wel grappig. Die heb ik ook al vaker gehoord. Van als je inderdaad plezier hebt, of als je gewoon doet waar je van denkt, dit is het goede en je gelooft erin. Dat het dan vanzelf gaat lopen. En zo, ik blijf maar benadrukken iedere podcast weer. Bijna zo simpel is het. Het is niet simpel, maar maak het niet te moeilijk. Dat is denk ik ook, hè? Herken je wel, denk ik.
Ja, precies. Ja. En wat jij ook zegt, je hebt enthousiaste mensen nodig.
Enthousiaste mensen, ja. Nou, dat ben jij, dat ben ik. En ik hoop dat de luisteraars nu ook denken van... Nu is het voor de zoveelste keer dat ik het hoor. Dit kan ik.
Ja.
Nou, hartstikke bedankt voor dit leuke gesprek. Na afloop van dit gesprek bedenk ik me dat er zoveel praktische tips in deze podcast zitten. Ik kies er 3 om jou te ondersteunen op weg naar je toekomstbestendige onderneming. 1. Ontwikkel een eigen circulaire businessmodel waarbij de assets in eigendom blijven en service gecontracteerd wordt. Product as a service, oftewel PaaS. Dit circulaire verdienmodel leidt tot hoogwaardige waardebehoud van spullen en ingrediënten en zorgt voor nieuwe inzichten, samenwerkingspartners en financiële stromen. Zoals in het geval van Swinkels bij het water. 2. Net als ik is Swinkels ervan overtuigd dat iedereen verschil kan maken in impactvol ondernemen. Van sales tot finance, van directeur tot productiemedewerker. Zorg ervoor dat de verschillende werkzaamheden op elkaar aansluiten in programma's en KPI's. Zodat de samenwerking, de vooruitgang en het resultaat gemeten kan worden. Deze werkwijze levert dan ook betrouwbare data op voor je verslaglegging. En al helemaal als je finance... hierbij betrekt. 3. Als je al bezig bent met duurzame ontwikkeling, hoef je niet bang te zijn voor de CSRD. Je integrale verslag volgt namelijk je duurzame ontwikkeling. Blijf dicht bij jezelf en bij je eigen cultuur. Wees eerlijk en transparant en dan komt het helemaal goed.